Thank you. Wij worden gemeente stil voor het aangezicht van God. En wij belijden dat onze hulp in de naam van de Heer is. Die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. We ontvangen de groet uit naam van God. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader. Van onze Heer Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Psalm 27 zingen we dan in ons hart, maar thuis hopelijk uit volle borst. God is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen, ik hoef niet bang te zijn. Hij is het die mij beveiligt voor de dood, wanneer de macht der bozen sloeg aan het woen en aandruk om zich met mijn vlees te voen, stiet zelf dit rot dat mij benauwd en haat de voet. En viel omdat het God verlaat. God als mijn licht en mijn heil. Psalm 27, het eerste couplet. Beleid ons geloof en we zingen daarna uit dezezelfde psalm het zevende couplet. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. We belijden ons geloof, we doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God, ook in gemeenschap met de kerk der eeuwen, in verbondenheid met de gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook in ons land en wereldwijd. We belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en aan ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag weer opgestaan naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en van waar hij zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van mijn zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. We gaan gemeente over tot de dienst van het woord en daarom bidden we allereerst om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heere, wij roepen uw naam aan, u die de eeuwige en almachtige God bent. U die de Vader bent van onze Heer Jezus Christus en ook Vader genoemd wilt worden in onze Heer Jezus Christus. U die de tijden verduurt omdat u van eeuwigheid en tot eeuwigheid God bent. Wij komen, Heere God, als kleine sterfelijke mensenkinderen in onze tijd voor uw aangezicht. Als wij hier samen zijn in uw huis, als we thuis met deze dienst verbonden zijn, als uw woord uitgaat, mijn God, en daar danken wij uw naam voor, ook vanmiddag, dat wat er ook is en wat er ook gebeurt, en hoe het er ook omspant in deze wereld en in onze levens, en hoe het ook schuurt en kraakt in onze samenleving en ook in onze kerk, in onze gemeente, dat u doorgaat, o God. En dat zelfs als wij moeten zwijgen, dat u de sprekende God bent. Maar wij vragen u, als wij gereed staan om de schriften te openen, of u dan, o Heilige Geest, in ons midden wilt komen en uw woord bij ons thuis wilt bezorgen. Want daar zijn wij om verlegen, of we dat nu weten of niet, en of we dat nu geloven of niet. En zonder uw geest zijn het woorden en blijven het woorden. En zal het ons uiteindelijk niet veranderen. Daarom bidden wij u, o Heilige Geest, dat u ons verstand verlicht. Dat u ons hart opent, opdat wij zullen geloven, opdat wij uw woord zullen aannemen, uw genadewoord, met een gelovig hart, opdat we met u zullen leven. En Heere, leer het ons juist in deze tijd, waarin er zoveel is en waarin we hoe langer hoe meer gewaar worden dat wie op deze wereld bouwt en wie op de ongestadigheid van deze wereld bouwt, die komt er eenmaal bedrogen mee uit. O God, laat het ons des te meer brengen tot de erkentenis van uw naam. Misschien wel voor de eerste keer echt, wie zal het zeggen? En anders opnieuw. En Heere God, als wij op een afstand staan, op welke manier dan ook, trek ons in de lichtkring van uw evangelie vanmiddag. En laat uw woord gezag hebben. En laat uw woord ook een brede armslag hebben, hier in de kerk, maar ook thuis. Geef dat wij geen toehoorders zijn in de kerk alleen, en geen toeschouwers op de bank, maar deelgenoten van uw heil. En daarom vragen wij u, Heere God, bezoek ons met uw heil. Hier in de kerk, maar ook thuis. En zie ons aan in uw genade, Heere Jezus. In uw ontferming. Wij vragen het uit genade. In Jezus' naam. Amen. De tekst voor de verkondiging, gemeente, is uit Kolossenzen 1. Ik ben voor mezelf na de zomervakantie, om in ieder geval voor mezelf een beetje lijn te houden in de verkondiging, met de Kolossenzenbrief begonnen. En Kolossenzen 1, dat is, je zou kunnen zeggen, de ouverture, het begin van die brief die apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Kolosse, gemeente in wat wij vandaag Turkije zouden noemen, West-Turkije. Er staan gemeenten ontstaan, christelijke gemeenten, niet door de verkondiging van Paulus trouwens, maar door de verkondiging van anderen. Epaphras was een van de, wij zouden vandaag zeggen, de dominees in die gemeente. En die Epaphras die is bij Paulus gekomen, Paulus zit in de gevangenis. En Paulus hoort hoe het daar gaat. En dan, nou ja, we zullen dat taak wel lezen. Dan gaat hij voor die gemeente bidden en dan gaat hij dus ook een brief schrijven. Die brief die is dan ook voorgelezen in die gemeente. En daar lezen we dan onder andere prachtige woorden, maar tegelijkertijd ook wel een spiegel, ook voor ons, vers 13 en vers 14, over dat God ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en ons heeft overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. We lezen allereerst echt uit Jesaja 60. En vervolgens lezen we uit Johannes 5. En tenslotte dan uit Kolossenzen 1. In alle drie die schriftlezingen gaat het uiteindelijk weer om datzelfde van overgezet zijn van het rijk van de macht van de duisternis. Het rijk van de duif, van de vorst der duisternis. In het rijk van God. Hè, dat je God leert kennen, dienen, liefhebben, geloven. Allereerst Jesaja 60, dat is trouwens ook wel zo'n uitzichtloze situatie. Volk Israël in ballingschap, in tempel verwoest. En je denkt, kom nooit meer goed. Kom niks meer van terecht. En dan moet God, dan zegt God tegen de profeet dat hij moet gaan verkondigen. Tegen dat volk. Vers 1 en 2 lezen we uit Jesaja 60. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. En donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Johannes 5 vervolgens. Lezen het evangelie en daar lezen we de woorden van de Heer Jezus zelf in Johannes 5 vers 19 tot 25. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat de Vader niet ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar hij heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals ze de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, die eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. En die komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat wie hem horen, zullen leven. Ten slotte dan Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 14 lezen we. Paulus door de wil van God en apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u weggelegd is in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in heel de wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt. En de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben om voor u te bidden. En te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl hij met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de zonden. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen. Die het ook in hun harten bewaren. En die er ook uit leven. Halleluja. Mag u gaven geven de collecte. Nou ja, als u hier in de kerk bent, weet u dat. Dat kunt u bij de uitgang doen. De eerste is bestemd voor Israël. Het is Israëlzondag immers. Tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is voor het kerkgebouw. En als u nou thuis mee kijkt en luistert, dan ziet u de QR-code in beeld verschijnen. Van harte aanbevolen collecte. We zingen uit Psalm 107. Het gaat over verlossing. Loof de Heer gestadig. God die gunstrijk en zeer genadig is en goed in eeuwigheid. En dan zegt die psalm, nou ja, iedereen die dan door hem van slaafse banden is gered, die moet daarvan gaan zingen. In vrijheid is gezet uit zweerpartij des handen. Psalm 107, het eerste couplet. Zingen gemeente na de verkondiging Psalm 130 uit bundel Weerklank. Ik zag alleen dat ik het aatje ben vergeten, 130a moet het zijn. Derde couplet waar eigenlijk de dingen waar het in onze tekst over gaat ook allemaal terugkomen. En eigenlijk ook heel mooi verbonden allereerst met het volk van Israël. Deze zondag van Israël, Israëlzondag. Maar ook daarmee zingend in de Nieuwtestamentische gemeente. Ook voor ons vertrouw op God de Heere, o volk van Israël. Zijn liefde niet te keren maakt alle dingen wel. Bij God is veel verlossing. Dat woord dat valt in onze teksten ook. Een goede tierenheid. Bij hem alleen bevrijding van schuld in eeuwigheid. Psalm 130a, derde couplet. De tekst voor de verkondiging is dus vanmiddag uit Colossenzen 1, 13e en 14e vers, waar apostel Paulus schrijft aan die christenen van toen, maar ook als een belijdenis. Hij, en dat is dan de Heere God dan natuurlijk, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Gemeente van God hier in Noordwijk. Ik las deze week een interview met Aad Kamsteeg. Oude, vrijgemaakt gereformeerde broeder. En in dat interview kwamen heel veel dingen langs, maar een van de dingen raakte me wel heel in het bijzonder. Hij vertelde dat hij een keer een aannemingsavond had bijgewoond. Nieuwe beleidende leden. En dat daar gevraagd was van, waarom ga je belijdenis doen? Nou ja, die vraag die herkennen we natuurlijk wel. Waarom ga je belijdenis doen? Wat zijn je motieven? Wat zijn je redenen? En hij zei, er kwam eigenlijk heel veel langs, maar het ging niet over de genade van God. Zei, dat deed me pijn. Zei er nog wat bij. En zei, ik vrees dat ook komt door de prediking. Er wordt minder gepreekt over zonde. En daardoor schittert de genade van God ook minder. Er waren een paar regels gemeente die me te denken gaven. En ik geef ze vanmiddag aan u en jou ook door. Misschien heb je het wel gelezen. En dan niet om vervolgens te zeggen van kijk eens, daar is het allemaal ook al niks meer en zo. Daar kopen we natuurlijk helemaal niks voor. Nee, heel dicht bij onszelf blijven. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Als ik nou onze tekst vanmiddag gewoon eens even eerst bekijk. Ik ga het zo meteen natuurlijk wel wat dieper op in. Dan zeg ik, ja, die woorden die hier gebruikt worden, dat hoort om zo te zeggen bij het kerkelijke ABC. Hè? Als het nou gaat over waar het in de kerk over gaat, nou ja, dan zijn dit wel hele kernachtige dingen. Over verlossing en vergeving. Over God die je trekt uit de macht van de duisternis en God die je neerzet, die je overzet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nou, je zou kunnen zeggen, dat gaat over dat je God leert kennen, dat je hem lief krijgt. Omdat hij vol van ontferming en genade naar jou toe kwam. En de vraag vanmiddag is natuurlijk van hoe zit dat nou eigenlijk bij ons? Want als ik nou Colossense 1 lees, dan zeg ik ja, daar komt Paulus, hij is net aan het begin van de brief, en we hebben gelezen, hij heeft gezegd wie die is, Paulus en ook Timotheus hoort er ook bij. En hij heeft net verteld over dat hij gehoord heeft van die christenen daar in Colosse, van Epaphras, en dat vanaf het moment dat hij ervan gehoord heeft, dat hij voor ze is gaan bidden. Prachtig trouwens. En dan zegt hij, als een belijdenis, God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Paulus heeft het meteen over de genade van God. Want dat was het geheim van die eerste christenen. Van die mensen daar in Colosse. Ze waren verlost. Dat is gemeente trouwens ook de werfkracht natuurlijk geweest van het evangelie. Hè? Hoe kan het hè? Dat in zo'n korte tijd het evangelie, dat Romeinse Rijk is ingegaan en dat er overal gemeentes zijn ontstaan? Het heeft natuurlijk te maken met wat er gebeurde in die gemeente. Mensen die getrokken werden. Mensen die tot, nou ja, wij zouden zeggen tot ruimte kwamen. Mensen die God leerden kennen. Mensen die verlost werden. Ander leven. Niet dat oude leven met die afgoden, maar dat leven om God te gaan dienen. Hoe dat gekomen was. Nou ja, dat heeft Paulus ook wel gezegd. Net voor onze tekst. Door de verkondiging van het evangelie. Hij zegt, het evangelie is naar jullie toegekomen en toen het kwam, toen heeft het bij jullie vrucht gedragen. Vanaf de eerste dag dat je het gehoord hebt, heeft het vrucht gedragen. Door het evangelie. Dat is vanmiddag trouwens ook wel meteen een heel belangrijk uitgangspunt, ook als we verder gaan. Door het evangelie gebeuren de wonderen. Waar het evangelie klinkt. En ik denk zo bij mezelf, hè, met alles wat er kraakt en wat er schuurt, ook in de kerk en hoe dat zit eigenlijk met ons gemeenteleven en zo. Het staat of valt met de verkondiging van het evangelie. Dus of u nou hier in de kerk zit, of dat je thuis op de bank zit, of dat u alleen in uw kamer zit. God die met zijn evangelie naar ons toe komt. Dat is wat er gebeurde daar in Colosse. Het evangelie was daar gaan klinken en het heeft enorme gevolgen gehad, zegt Paulus. Want hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Dat is het eerste wat er staat. Getrokken uit de macht van de duisternis. Duisternis, dat heeft natuurlijk te maken met de duivel, hè, in de Bijbel. De macht van de duisternis en de vorst van de duisternis en de werken van de duisternis. Te maken met alles wat niet van God is. Nou ja, daar was die wereld in die tijd natuurlijk ook vol van. Een wereld vol met duisternis. En toen was het evangelie gaan... Ja, wat moet ik nou zeggen? Was het nou gaan klinken of was het nou gaan schijnen? Nou ja, eigenlijk allebei. Het licht van het evangelie was gaan schijnen toen het evangelie begon te klinken. God die ons verlost uit de macht van de duisternis. Het woordje macht, dat is trouwens ook wel veelzeggend. Er staat niet alleen maar dat God heeft verlost uit de werken van de duisternis. Dat komt in het vervolg van de brief nog terug. Maar uit de macht van de duisternis. Hè? Die duisternis die als het ware als een knellende greep is. Die je in een knellende greep houdt. De duisternis als een macht. Zonde als een macht. Waar je uit jezelf nooit uitkomt. En dan zegt Paulus, toen het evangelie ging klinken, toen heeft God ons uit die duisternis getrokken. Uit die macht van de duisternis. En, je moet het meteen doorlezen, hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Overgezet, het Griekse woord, dat betekent letterlijk, je zou het kunnen vertalen met gedeporteerd. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een negatieve betekenis bij ons. Dat een hele bevolkingsgroep ergens anders wordt neergezet, maar... In positieve zin dan, hè? Die mensen waren heidenen, ze werden ergens anders neergezet. Ze waren onderdeel van het rijk van de vorst der duisternis en ze werden overgezet in het rijk van de zoon van Gods liefde. Dat is Jezus. Zoon van Gods liefde. Hem van wie God gezegd heeft bij zijn doop, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. God heeft ons uit de macht van de duisternis getrokken en ons overgezet in het rijk van de zoon van zijn liefde. En gemeente, als ik nou die woorden een beetje probeer te proeven vanmiddag, dan zeg ik, wat zit daar een kracht in, hè? Eruit getrokken. Ja, het beeld wat bij mij bovenkwam, gaat natuurlijk niet helemaal op, maar dat was wel het beeld van touwtrekken, hè? Als er nou een touwtrekwedstrijd is, dan kijk je welke kant het sterkst is. En op een gegeven moment, ja, dan moet je het loslaten en dan gaat het de ene kant op. Zo heeft God mensen getrokken uit die macht van die duisternis, weggetrokken. God die strijd met de duivel heeft gewonnen. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En ons overgezet in het rijk van de zoon van zijn liefde. Hij heeft ons getrokken. Ja, daar moet je trouwens even goed kijken wat er staat. Hij heeft ons getrokken. wordt in het Grieks een werkwoordsvorm gebruikt die aangeeft dat er iets is afgesloten. Het is gebeurd. Hij heeft ons getrokken. En dan zou je natuurlijk kunnen denken aan wat de Heer Jezus op Golgotha gedaan heeft. Dat de Heer Jezus de macht van de duivel heeft gebroken. En dat hij de duivel heeft verslagen op Golgotha. Je mag ook denken aan, ja, bij die mensen is er wat veranderd. God is in hun leven gekomen. Hij heeft ons eruit getrokken, zegt Paulus, uit die macht van de duisternis. En als je eruit getrokken bent, dan kun je er uiteindelijk nooit meer in terechtkomen. Oh ja, tuurlijk, de duivel zal het proberen en zal vat op je proberen te houden en je kunt terugvallen enzovoort. Maar als God een goed werk begonnen is, zegt Paulus in een van die andere brieven, dan maakt hij het ook af tot op de dag van Jezus Christus. Dat kan niet anders. Als God iets doet, dan maakt hij het ook af. En dat vind ik eigenlijk heel vertroostend, gemeente. Ook als ik kijk naar wat er in ons land gebeurt, wat er in de wereld gebeurt. Kijk wat er in de kerk gebeurt. Dat je denkt, hoe gaat het allemaal en hoe moet het allemaal verder en zo. Dat het God nooit uit de hand loopt, hoort u dat? Hoe het ook gaat, loopt God nooit uit de hand. Dat wat er op Golgotha gebeurd is, in dat offer van onze Heer Jezus Christus, dat is van doorslaggevende betekenis. Hij heeft ons eruit getrokken. En hij heeft ons overgezet. Die zoon van Gods liefde. Paulus zegt, in wie wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van onze zonden. En daar zit natuurlijk heel die wereld van het Oude Testament achter, dat voelt u wel. Trouwens, dat woordje verlossing, dat snapten ze in Colosse ook heel goed. Hè? Want het Griekse woord, dat betekent letterlijk vrijkopen. Gebeurde soms met slaven. Hè? Dan was er een slaaf en dan werd er een slaaf werd vrijgekocht. Werd er een bedrag voor betaald en dan was die slaaf voortaan een vrij man. En soms werd hij door zijn eigen heer vrijgekocht. Zei, nou, ik koop je vrij, dan mag je voortaan je eigen leven gaan leiden. Vrij man. Verlossing, vrijkopen. Maar moet je natuurlijk het hele Oude Testament achter horen klinken. God die de God van de verlossing is. Bevrijding. Dat heeft te maken met de vergeving van de zonden. Ja, dat zegt Paulus ook. We hebben de verlossing, hoe dan? Door zijn bloed. Door zijn bloed. Door het bloed van de Heer Jezus. Namelijk de vergeving van de zonden. Waar die offerdieren van het Oude Testament al naartoe wezen. Waar dat bloed van die offerdieren al heen wijst. Dat gaat uiteindelijk, loopt dat uit op dat offer van de Heer Jezus. We hebben verlossing, zegt Paulus, door zijn bloed. Door het bloed van de Heer Jezus. Namelijk de vergeving van onze zonden. En dan kom ik nog even terug op hoe dat bij die mensen in Colosse was gekomen. Hoe was het nou bij ze binnengekomen? Ik zei al, door de verkondiging van het evangelie. Dat is het middel wat God gebruikt. De verkondiging van het evangelie. Dat God zijn woord laat klinken. Het was er in die gemeente niet begonnen met een aantal mensen die dachten van, nou, laten we eens bij elkaar gaan zitten en laten we eens een dienst beleggen of weet ik wat. Nee, het evangelie was daar gaan klinken. En zo was het gaan groeien. De een had de ander aangesloten en zei, volgende week moet je meekomen. Want wat ik nou gehoord heb. Wat dan? Nou, over Jezus. Over Jezus, de Zoon van God die gestorven is aan het kruis. Die onze redder is, onze verlosser. Die ook jouw redder wil zijn. Zo is de evangelie gaan klinken, gemeente. We komen hier iets op het spoor van het geheim van die eerste christelijke gemeente. God die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en ons overgezet heeft in het rijk van de Zoon van zijn liefde. Door hem hebben we de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Dan ga ik een stap verder, gemeente, vanmiddag. Want hoe zit dat eigenlijk dan bij ons? Je zou kunnen zeggen, ik heb dat net gezegd, is het hoort een beetje bij het ABC van de kerk en ook bij het ABC van de preek. Trouwens niet als een soort checklist, hè. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Het moet in de kerk gaan over zonde en genade. Of dat we soms zeggen, dat hebben we in de gereformeerde gezin dat nog wel een beetje een handje van, dat we dan zeggen, ja, bij ons gaat het tenminste nog over zonde en genade en zo, en dan bedoelen we ook verder. En bij anderen is het helemaal niks meer, daar gebeurt het allemaal niet. Niet als een soort checklist, zonde en genade. Wat mij opvalt, gemeente, is dat het hier staat in het kader van een belijdenis. Een belijdenis. Er is wat gebeurd daar met die mensen. John van Eck heeft een prachtig commentaar geschreven op Colossense. En die zegt, het zou eens kunnen zijn dat Paulus hier gebruik maakt van taal uit de doopliturgie. Ja, dat kan je natuurlijk niet helemaal bewijzen en zo, maar het zou natuurlijk heel goed kunnen, hè? Want bij de doop ging het er ook om getrokken worden uit de macht van de duisternis. En dan kreeg hij die andere kleren aan, hè? Die witte kleding. Hè? Onze doopjurk, dat is eigenlijk nog een beetje een symbool daarvan. Die doen wij natuurlijk nog op het verkeerde moment aan. Dat doe je aan voordat het kind de kerk in komt. Je zou het kind moeten dopen en dan eigenlijk pas die doopjurk aan moeten doen. Dat is een teken van, niet van, dat heeft oma ook nog gemaakt en zo, maar mag natuurlijk ook wel, maar uiteindelijk van een teken van een nieuw begin. Doopliturgie, getrokken uit de duisternis en overgezet in het rijk van de Zoon van Gods liefde. En als het nou daarover gaat, gemeente, dan zeg ik vanmiddag, hoe zit dat dan bij ons? Het is niet de bedoeling dat je toeschouwer bent, hè? Hoe zit dat bij u en jongelui, bij jullie? Fijn dat jullie er ook zijn trouwens. Hoe zit dat bij jullie? Woorden als zonde en genade en vergeving en verlossing. Voor beeld heb je er nou uit bij? En hoe vaak hebben we het er eigenlijk nog over? Ik luisterde een poosje geleden een preek van een oude dominee. Leeft al lang niet meer. Zo af en toe doe ik dat om mezelf een beetje voor de spiegel te zetten. En toen dacht ik, jongen, hoe zit dat eigenlijk bij mij? In wat ik preek. En ook wat ik hoor. Niet om dat allemaal af te katten en zo. Hoe zit dat met die verschraling bij ons? En hoe zit dat ermee van die belijdenis getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het rijk van de Zoon van Gods liefde, dat je een nieuw leven hebt? Vraag dat wel eens aan mijn studenten. Hè? Dan zeg ik, ja jongens, zit dat nou bij jou, maar wat merk je ervan? Dan krijg je soms hele mooie antwoorden trouwens. Soms ook jongelui die eigenlijk heel eenvoudig zeggen wie God voor hen is, wie de Heer Jezus voor hen is. En waar woorden als zonde en genade niet als het ware een soort checklistje zijn of zo, maar waar het echt over gaat. Als God dan niet was, waar bleef ik dan? Ik kom ook studenten tegen die zeggen, het is allemaal best heel erg orthodox bij ons, maar uiteindelijk zo leeg. Komt misschien ook wel omdat we zo snel overpreken. Hè? Dan hebben we het over zonde en over genade. En als we het erover hebben, nou ja, dan kun je daar natuurlijk naar kijken. En dan zeg je, ja, nou ja, dan kan je er ook wat van vinden. Zeg, nou, ik vond de preek mooi of niet mooi. Of ik vond hem een beetje zwaar. Of ik vond het een beetje oppervlakkig. Of, nou, ik kan er van alles van vinden. Van die preken van ons. Maar preken, dat is dat er verkondigd wordt. Het evangelie, dat werd verkondigd. U hebt het gehoord, zegt Paulus tegen die gemeente van Colosse. U hebt het gehoord, het woord van de waarheid heb je gehoord. Namelijk het evangelie, dat is, en dan moet u even kijken in vers 6 hoe het er staat. Het is naar u toegekomen. Prachtig. Het is naar je toegekomen. Dat moet je eigenlijk zo letterlijk mogelijk nemen. Hè? Dat is dus niet van, ik heb een preek aangehoord, ik heb een preek gehoord of een preek beluisterd. Het evangelie is naar je toegekomen. Waar je zit, hier in de bank of op je bank thuis. Het evangelie wat naar je toe komt, gemeente. Dat is wat er gebeurt in de preek. Dat God naar je toe komt. Dwars door alles heen. God zegt, ik ken je wel. En ik weet ook wel wat voor tijd je leeft. En ik weet wel hoe moeilijk het allemaal is. En ik weet wel alles. Ik weet ook wat je nodig hebt. God die zegt, ik weet dat je zonder mij reddeloos verloren bent. En God zegt, hier ben ik. Evangelie wat naar je toegekomen is. Dat is ook wat Jezus zegt. Hè? Wie in mij gelooft en wie hem gelooft. Wie mijn woord hoort. En wie hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. En die komt niet in de verdoemenis. Maar die is uit de dood overgegaan in het leven. Wie mijn woord hoort en gelooft in God. Dan moet je gewoon vanmiddag voor jezelf eens zeggen, gemeente. Hoe zit dat nou? Getrokken uit de macht van de duisternis. Overgezet in het rijk van de Zoon van Gods liefde. Of is dat wel een beetje erg zwart-wit, hè? Het een of het ander. En dan kan je natuurlijk een beetje schemerachtig maken, een beetje grijs maken. Die zeggen, nou ja, niet helemaal van de wereld. En probeer een beetje waarden en normen en zo te hebben. Maar ja, als je nou me vraagt, is Jezus nou je heiland? Of dat je zegt, nou ja, natuurlijk, ik ga wel naar de kerk en ik probeer ook wel een beetje erbij betrokken te blijven. Op mijn manier dan. Maar als ze op huisbezoek aan je vragen hoe dat zit tussen jou en God. Mogen die ouderlingen aan u vragen, hè? En aan jou, hoe dat zit tussen jou en God. Tussen jou en de Heer Jezus. Dat als je dan eerlijk moet zijn en zeggen, nou, ik hou hem eerlijk gezegd nog altijd buiten de deur. Al ben je gedoopt. Al zou je die dooptaal van onze tekst moeten kunnen beamen. En trouwens, die dooptaal van onze tekst, als je het doopformulier leest, lees je eigenlijk precies dezelfde dingen. Dan gaat het ook over dat God ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Dat hij ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn opstanding inlijft en rechtvaardig voor God plaatst. Dat is precies hetzelfde. Gaat het erover. Je overgezet wordt van de macht van de duisternis in het rijk van de Zoon van Gods liefde. Verlossing door zijn bloed. Vergeving van de zonden. Hoe zit de gemeente bij ons? Nou ja. Het kan best zijn, hè. Dat u zegt van ja. Als ik eerlijk ben of jij. Zeg maar, hoe gaat het dan? Of wanneer is het genoeg? En wanneer weet ik dat zeker dan? Dat zijn wel hele grote woorden natuurlijk. Hè? Getrokken, overgezet. Wanneer weet je dat dan? God die je trekt. Nou, er begint gemeente onder de verkondiging van het evangelie. Hier in de kerk. En daarom moeten we er zo ontzettend zuinig op zijn. Vandaag. Op die kerk gaan. Als het middel wat God gebruikt. Vanmiddag. En God zegt, ken je. En hier ben ik. Dat God En dat gebeurt hè, waar het evangelie klinkt, dat God zijn kruis midden in de kerk plant en zegt, hier ben ik. Of dat God zijn kruis midden in je woonkamer neerzet. Of midden in dat kleine kamertje waar u zit. Maakt voor God geen verschil. Zeg, hier ben ik. Je redder. Wie in mij gelooft, komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Wat een God, gemeente. En wat een evangelie. Dat wat er ook is en hoe het ook gaat in deze wereld, maar ook in mijn eigen leven, dat God zegt, maar mijn macht is almacht. En ik weet er wel raad mee, met je zonde, met je schuld. Nou kom ik bij die schriftlezing, die eerste schriftlezing van vanmiddag. Ook al in die, ik zou zeggen, die uitzichtloze situatie, profeet Jesaja. Wat moet hij zeggen namens God tegen die mensen die denken, ja, komt het nou ooit nog goed en hoe moet het verder? En wat merk je eigenlijk van God? En wat merk je ervan? De tempel in puin enzovoort. Wat zegt God? Ga maar zeggen tegen die mensen. Maak u op, sta op, word verlicht. Want je licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Sta op, laat je verlichten. De heerlijkheid des Heeren gaat over u op als een zon, hè? De heerlijkheid des Heeren, de aanwezigheid van God. Duisternis de aarde bedekt, dan schijnt er een helder licht, verlossend licht. Licht van het evangelie. En dan moet je natuurlijk denken inderdaad aan de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Hij die het licht des levens is en die de duisternis is ingegaan. Op Golgotha. Ik zei u net dat God zijn kruis midden in je leven plant en midden in je kamer plant en in de kerk. Moet je eens kijken, Jezus. De duisternis ingegaan. Om die macht van de duisternis te verbreken. En om dat koninkrijk te openen. Dat rijk van de Zoon van Gods liefde te openen. Om zondaren te verlossen. Door zijn bloed. Door hun zonde te vergeven. Het geheim van de gemeente van Christus, gemeente. Dat is dat je leeft bij het evangelie. Vandaag. Waar het evangelie klinkt en verkondigd wordt. En daarom zeg ik u vanmiddag. Natuurlijk blijf maar allemaal zitten. Maar kom als het ware is in de kring staan dan. Als je de Heer kent. Sta op, word verlicht. Laat je verlichten door het evangelie. En als je zegt van, ik hou me liever afzijdig. Ik leid liever mijn eigen leven door. God moet me, zoals een student dat een keer tegen me zei, ik vind alles prima, maar God moet niet te dichtbij komen. Dat is erg, hè? Wel eerlijk trouwens, maar erg. Ik haalde net die tekst aan van Jezus. Over zijn woord horen en geloven en zo. Maar als je dat dus niet doet, dan is het tegenovergesteld. Dus waar, dan heb je niet het eeuwige leven. En dan kom je dus wel in de verdoemenis. Zwaar woord, hè? Het gaat wel om je eeuwige behoud of om je eeuwige verlorenheid. En daarom kom in de kring staan. Het evangelie wat klinkt. Jezus die vandaag je bedient en zegt, hier ben ik. Ik heb mijn bloed voor je gegeven. Om je te redden van al je zonden. Nou, nog één keer terug. Ik zei, het is een belijdenis. En misschien wel met taal uit de doopliturgie. Als je nou gedoopt bent. Of als je zo vertrouwd bent met die kerkelijke liturgie. Hoor eens vanmiddag. Die belijdenis. En zeg het is mee. Ja, dat ook. Want dat is ook belijden. Dat mag je ook meezeggen. Belijden is immers amen zeggen. Meezeggen. Wie zegt dat mee vanmiddag? Dwars door alles heen. God, toch is het waar. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Heer Jezus. Door u hebben wij de verlossing. Door uw bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. Zo staat de gemeente van Christus vandaag. En daarom is er hoop. En daarom is er uitzicht. Om stilletjes te belijden. Wie op het woord vertrouwen dat uitging uit Gods mond. Die kunnen veilig bouwen. Hun huis heeft vaste grond. Des Heeren woord maakt vrij van dienst aan vreemde machten. Welke dan ook trouwens. In het woord herkennen wij zijn plannen en gedachten. Zijn rijk is ons nabij. Maranatha. Amen. tijd en de aandacht hebben voor de dienst van de gebeden, voor onze eigen voorbeden, maar ook voor de prijzen van de naam van God. Ook in deze tijd, dwars door alles heen, we bidden om wijsheid, om kracht voor allen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving. We bidden voor de kerk, voor kerken, voor gemeenten, dat we bewaard blijven bij het evangelie. We bidden ook ieder van ons, één voor één, maar ook dat er iets van gezamenlijkheid ook mag zijn. Juist ook in deze tijd. Laten we samen danken en bidden. Heere God, dank u wel dat u de God van uw woord bent. En wat lang geleden klonk in die gemeente van Colosse als een belijdenis. Dat u het ons vandaag op de lippen legt. Opdat wij het ook met ons hart zullen meebelijden. Wie u bent. En dat in een stervende wereld, o God, het woord van uw leven klinkt. En dat in een wereld vol met duisternis en dreiging het licht van uw evangelie schijnt. O God, we moeten u belijden. Dat misschien wel zo vaak zo gewoon hebben gevonden. En dat zolang ons leven nog wel zijn gewone gang ging, dat het allemaal wel ging. Maar vandaag, ook als de teugels weer strakker getrokken zijn, o God, als we ons hart vasthouden, als we merken dat het kraakt in onze samenleving en ook in de kerk. Wij danken u dat dwars door alles heen het evangelie klinkt, opdat wij het mee zullen belijden. Heere Jezus, wie u bent als onze redder, u die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en ons overgezet in uw koninkrijk. Dat we verlossing hebben door uw bloed, vergeving van onze zonden. O, laat het vanmiddag aan niemand van ons voorbij gaan. En dat als we zeggen moeten, o God, het zijn woorden voor mij en misschien wel kerkwoorden. Maar het gaat niet over mij. Maar laat de stille overdenking van uw woord tot zegen zijn. En komt u er dan op terug, o God. Maar laat het zijn in het heden van de genade dat u erop terugkomt. Tot ons behoud. Heere, zo vragen wij u voor uw kerk in deze wereld. En als we voor uw kerk bidden, dan bidden we toch ook allereerst voor uw eigen volk Israël. Als er zoveel is ook in uw eigen volk. En op het ogenblik ook zoveel onrust. En zoveel spanning. Op allerlei gebied. Maar wij bidden. Houd uw volk in uw handen. Naar uw eigen beloften. En zegent u onze broeders en zusters die uw naam belijden, Heere Jezus, als de Messias. Maar trek ook die anderen. Breekt u, Heere God, door pantsen van orthodoxie heen. Maar ook van liberaal jodendom. En laat juist in uw gemeente, in de eindtijd, die verwachting leven. dat geheel Israël zalig zal worden. En dat wij zonder Israël niet volgroeid zijn. En dat als het heil tot ons gekomen is, door de verharding van uw eigen volk, dat het ons des te meer zal moeten brengen als we u kennen tot gebed voor uw eigen volk. Zo bidden wij. Zie uw volk aan, o God. En zegen het. En bewaar het ook in het midden van deze tijd, deze tijden. Wij bidden voor uw kerk waar ze verdrukt wordt. Noord-Korea, China. Maar zoveel andere plaatsen, o God. Afrika. Wij bidden om uw ontferming. Om uw tegenwoordigheid met uw eigen volk. Maar ook met de volkeren van de aarde. Wij bidden, Heere God, voor uw kerk in ons land. In zoveel kerken verdeeld. En als corona een grote gelijkmaker is. Als niemand meer kan zeggen, bij ons dit en bij ons dat. Laat het ons samen tot verootmoediging brengen. Dat wij het van uw genade moeten hebben. Samen. En laat er wat van ons uitgaan, o God. In onze eigen omgeving. Wij bidden bewaar en zegen uw gemeente. Ook hier. Als we bij de kern horen. Maar ook als we misschien aan de rand staan. Of als juist deze maanden er wat dat betreft geen goed aan doen. Aan die verbondenheid met u en met uw gemeente. O Heere God, houd ons samen. Laat uw hand er omheen zijn, om heel uw gemeente. Zegent u uw dienaar. Van zondag tot zondag en ook op al die andere momenten. Zegen de broeders van de kerkenraad. Geef ze ook wijsheid. Er moeten zoveel beslissingen genomen worden. Geef inzicht om uw gemeente te leiden. We bidden voor allen die weten van eenzaamheid. Die er misschien des te meer tegen opzien, weer tegen zo'n periode van eenzaamheid. Van allen die pijn hebben, lichamelijk of psychisch. Voor allen die in de knoop zitten, met zichzelf of met een ander. Voor allen die worstelen met gevoelens. Homoseksualiteit. Of anderszins. O God. Wilt u in al die eenzaamheid uzelf betonen. Als een God van alle genade. Wilt u in ontferming neerzien. Wij bidden. Bewaar ons bij het evangelie. En trek ons erbij. En hoe langer hoe meer. Wij bidden, Heere, zegen onze overheid. Geef ze wijsheid. En als ze op de achteruitkijkspiegel vooruit moeten. O, laat ze wijsheid van u begeren, o God. Die mild geeft en die niet verwijt. Geef wijsheid. Ook als er in onze samenleving zoveel krachten openbaar komen. Bewaar ons volk, o God. En als wij vanmiddag hier zijn en thuis, dan bidden wij u. Blijf bij ons, Heer. Wanneer de nacht zal komen, nu wordt het stil en donker om ons heen. Blijf bij ons. Als ons alles wordt ontnomen, Heer, laat uw kerk, uw schepping niet alleen. Blijf bij ons. Al gaan wij eigen wegen, blijf in uw goedheid naar ons toegewend. Met uw genade, met uw troost en zegen. Blijf bij ons, Heer, in woord en sacrament. Blijf bij ons. Als ons zal overkomen de bange nacht vol twijfel, angst en nood. Blijf als beproeving strijd met onze dromen. Blijf ook al dreigt de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, Heer. Hoe ver van huis wij zwerven, blijf wat dan ook ons van elkander scheidt. Blijf bij ons, Heer. In leven en in sterven. Blijf bij ons, Heer. In tijd en eeuwigheid. Amen. Psalm 32, gemeente, is ons slotlied. Psalm die ook zingt over vergeving. Er ook een loflied over zingt. Wel zalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Wel zalig is de mens wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, maar die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snoot bedrog, maar blanke oprechtheid voedt. Psalm 32, het eerste couplet. Gemeente, ontvang hier en thuis de zegen van de Heere en wees ook voor anderen tot het zegen. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.